Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij, gemeente, deze dienst voortzetten door te zingen uit Psalm 75 en daarvan het eerste vers: U alleen, U loven wij. En dan denk ik bij al de wonderen aan uw hand, ook aan datgene wat wij recent mochten herdenken, het wonder van de opstanding der doden van Christus. Psalm 75 en daarvan het eerste vers. Laten wij, gemeente, nu horen naar de wet van de Heere en de hoofdsom daarvan. En daarna zingen uit Psalm 105 en daarvan het derde en ook het vijfde vers. Psalm 105 vers 3. Vraag naar de Heere en zijne sterkte, naar hem die al uw heil bewerkte. Zoek dagelijks zijn aangezicht, gedenk aan hetgeen hij heeft verricht, aan zijn doorluchte wonderdaan en wil zijn straffen gadeslaan. En het vijfde vers: God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En wat er verder volgt ook in dit vijfde vers, dus de versen 3 en 5 van Psalm 105, na de wet van de Heere en de hoofdzond daarvan. Toen sprak God deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit de diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dien. Eert uw vader en uw moeder op dat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En een uit hen een wetgeleerde heeft gevraagd en verzoekende, zeggende: Meester, welk is het grote gebod in de wet? En Jezus zeide tot hem: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben gelijk uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Laten wij, gemeente, het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, voor uw aangezicht naderen wij, als mensen samen geroepen rondom uw woord. Uw woord dat ons spreekt, van wie u bent en van wie wij zijn. Uw woord dat ons zegt, dat wij mensen zijn, die genade nodig hebben. En wat blijkt dat ook duidelijk, dat wij gestaan hebben voor uw wet, gehoord hebben, geluisterd hebben, wat u van ons vraagt. En heren, dan moeten wij er acht op slaan, dat wij mensen zijn die tegen u gezondigd hebben, op allerlei manieren. Soms waren we ons dat bewust, soms deden we zaken of dachten we dingen, waar we achteraf pas van inzagen dat ze niet waren naar uw wil. Vergeef, genadig Heere, alles wat niet was, overeenkomstig uw heilige wet. En reken ons onze zonden niet toe. En geef ook, Heere, dat we zullen bedenken dat u het gezegd hebt. Vraag naar mij. Vraag naar mijn genade, naar mijn sterkte, zoals die ook vroeger als symbool had uw heilige ark, die getuigde van uw tegenwoordigheid. Vraag naar die ontferming, die bij u de heilige majesteit is. Heere, ontferm u over ieder van ons. Geef ons ook uw straffen op te merken, opdat wij onderwijs zullen aannemen. Maar geef ook dat we het mogen zien in dat verband, dat u nog steeds in uw genade met mensenkinderen van doen wil hebben. Dat u zondaren trekt en dat u ze voortleidt. Trekt uit de duisternis tot uw licht, voortleidt op de weg van het leven als u daarop bracht. En dat u alles geeft wat nodig is, opdat een ieder die ziet op die verhoogde zaligmaker, op hem die zijn leven heeft afgelegd, maar het ook opnieuw heeft genomen, van u alles ontvangen mag, op reis, door dit leven, in alle dingen, maar ook op weg, naar de grote ontmoeting met u straks, om eeuwig daar voor uw aangezicht te zijn. Heere, wilt u voorbereiden en ons zegenen door de kracht van uw ontferming. En als wij zo tot u naderen, vragen we van u: wilt u in deze bediening van het woord ieder de wijsheid en de zegen geven aan kinderen, jongeren en ouderen. Aan ons zoals we hier samen zijn, maar ook aan degene met wie we ons verbonden mogen weten. Heere, wilt u op de verschillende plaatsen waar zij mee zullen luisteren, soms ook meezien, geven wat ze nodig hebben. Geef in alle omstandigheden van het leven, Heere, wat nodig is. En dan mogen wij u ook danken dat Noël van der Wal kleine stapjes vooruit mocht maken, van de zuurstof af mag zijn. Maar wilt u hem verder, ook het hele gezin, gedenken in uw gunst, ook als een operatie nog op de weg zal zijn. De bedoeling is, Heere, wilt u geven al wat nodig is en hem zegenen. Naar ziel en lichaam geven, al wat hij behoeft. Heere, wilt u dit jonge leven gedenken in uw gunst, als het ware in uw handen nemen. Ja, daar zal het ook gelegd zijn, in de gebeden. En daar is het veilig. Heere, ontferm u en geef zo wat nodig is aan ondersteuning en zegen. En we mogen u danken voor datgene wat er aan vooruitgang mocht zijn. Wilt u ook gedenken aan Jan Rotier en Marieke Nelen in verband met dat grote verdriet. Heere, ontferm u ook over hen. Wat is het moeilijk om een geliefde te moeten missen. Heere, ondersteun van omhoog in deze pijn en gedenk ook daarin de verdere familieleden. Wilt u ook aan hen geven wat zij nodig hebben. En Heere, geef dat wij op weg door dit leven zullen zien op u. Want wij mensenkinderen hebben hier een bepaalde tijd, een korte tijd soms ook. Ja, altijd in feite zijn onze dagen kort vergeleken bij de eeuwigheid. En daarom wilt u geven, Heere, aan de ene kant ondersteuning aan de andere kant ook, dat wij zien op u, opdat uw eeuwige ontferming en genade en zegen ons op reis door dit leven, in alles wat we meemaken, zo zal vergezellen, dat we het mogen zeggen, ondanks alles wat er aan verdriet en moeite is, wil de Heer in mij leiden. Heer, ontferm u over hen en geef uw vertroosting. Als mensen worden tekortschieten, wilt u nabij zijn. Wij vragen u deze zaken. Wij bidden u ook voor haar die in een verpleeghuis moest worden opgenomen. Mevrouw Huisman, wilt u ook haar gedenken? Ook in haar zwakheid, onder steun van omhoog, geef ook haar naar lichaam en ziel wat ze behoeft. Heren, wij leggen ook dat voor u neer en bidden u. Geef dat soms ook als de levensavond zo nadrukkelijk aanwezig is, gezien mag worden dat u een God wil zijn die meegaat, ook als wij mensenkinderen moeten zeggen, het is een pad dat we gaan waarin mensen niet mee kunnen gaan. Heren, ontferm u en geef haar uw ontferming zo rijkelijk te ondervinden dat zij ook kracht mag ontvangen, maar ook uitzicht. Heren, u weet wat nodig is, ook voor anderen die weten van zorg, verdriet, moeite, ouderdom, gebreken. Wij leggen deze zaken voor uw aangezicht neer. Wij smeken u ook. Geef aan ieder, ook die soms een verborgen zaak met zich meedraagt aan moeite, de bijstand, de leiding van uw geest. Heren, wij vragen van u, wil door alle dingen heen voorbereiden, maar ook geven dat op deze wereld geleid mogen worden en gezegend en zo ook anderen tot zegen mogen zijn. Opdat we het mogen ondervinden in de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Heren, dat is geen zaak waarvan we kunnen zeggen dat wij die zouden kunnen presteren. En daarom, Heren, houden wij als het ware onze lege handen naar u op. Omdat het in uw woord geschreven staat dat bij u alles te vinden is. Wij dragen zo ook aan u op. Dirk Verloop, die studeert in Oxford, wilt u aan hem geven wat hij nodig heeft, ook in een andere omgeving? Wilt u laten merken dat u dezelfde God bent en dat u door uw woord en geest alles wil geven wat nodig is, ook in andere omstandigheden? En geef aan alle die soms ook in dat opzicht extra veel ondersteuning nodig hebben, wat zij daarin behoeven, om uw weg te gaan met u. Heren, wij smeken u, wil ook anderen die studeren en soms in aanraking komen met van allerlei zaken, waar ze van tevoren misschien niet altijd aan gedacht hadden, soms ook wel, maar die toch veel intensiever op hen aankomen, wat zij daarin nodig hebben om hun plaats in te nemen, niet in eigen kracht, maar in afhankelijkheid van u. Als wij leven, Heren, in een tijd waarin het openbare leven, of dat nu elders is in de westerse wereld of hier, en ook buiten de westerse wereld, waarin zoveel op mensen aankomt, waar op allerlei manieren duidelijk wordt gemaakt dat velen u niet in erkentenis willen houden, geef dat ondervonden mag worden, dat u een God bent die toch wil spreken, te midden van al die geluiden, en dat als het ware onze oren overstemd worden door de geluiden van buiten, u in de harten kunt spreken en kunt zeggen tot de ziel, ik ben uw heil. Heren, wilt u dat doen in de levens van jongeren en ouderen? En als wij al deze dingen u vragen, dan bidden wij u, bouw uw koninkrijk in deze gemeente, hier en in de omgeving. Maar wil u ook uw gemeente bouwen wereldwijd, onder Joden en Heidenen? Wilt u gemeente bouwen op de zendingsvelden? Wilt u gemeente bouwen, in stand houden, ook daar waar vervolging, verdrukking en verleiding sterk naar boven komen? Wilt u het laten merken dat het waar is, o Heer Jezus? En ziet, ik ben met u lieden, al de dagen, tot aan de voleinding van de wereld. Geef, Heren, dat we dat ook vanmorgen mogen proeven, mogen ondervinden, en dat dat wereldwijd, deze dag, deze eerste dag van de week, deze opstandingsdag in die zin ook, weer ondervonden mag worden, zodat aan het licht mag worden gebracht, dat uw werk doorgaat. Heere, wij smeken u deze dingen. In de naam van hem, uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, die voor de vreugde hem voorgesteld het kruis heeft verdragen en de schande veracht. En die nu mag zitten aan uw rechterhand, opgestaan ten hemel gevaren. Heere, geef om hem ons uw genade en zegen tot verheerlijking van uw grote naam. Amen. Gemeente, de schriftlezing kunt u vinden in de brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Korinthe, eerste brief, en daarvan het zesde hoofdstuk. En we beginnen te lezen bij vers 9. Het gedeelte dat eraan vooraf gaat aan vers 9 is dat de apostel spreekt over mensen die rechtszaken aanspannen tegen medechristenen. En dan spreekt hij later ook nog wel over zaken die te maken hebben met andere zonden. En dat is ook tegelijkertijd dan de inleiding op het tweede gedeelte. Het tweede gedeelte is ook de stof voor de preek. We willen stilstaan bij vers 13 tot en met 20 vooral. Vooral het tweede gedeelte van vers 13 tot en met vers 20 is de stof voor de prediking, maar we lezen dan vanaf vers 9. Daar luidt het woord van de Heere als volgt. Of weet gij niet dat de onrechtvaardigen het koninkrijk Gods niet zullen beërven? Dwaalt niet, nog hoereerders, nog afgodendienaars, nog overspelers, nog ontuchtigen, nog die bij mannen liggen, nog dieven, nog gierigaards, nog dronkaards, geen lasteraars, geen rovers, zullen het koninkrijk God werven. En dit waart gij sommigen, maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus en door de geest van onze God. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal mij onder de macht van geen mij laten brengen. De spijzen zijn voor de buik en de buik is voor de spijzen, maar God zal beide deze en die te niet doen. Doch het lichaam is niet voor de hoererij, maar voor de Heere, en de Heere voor het lichaam. En God heeft ook de Heere opgewekt en zal ons opwekken door zijn kracht. Want weet gij niet dat uw lichamen leden van Christus zijn? Zal ik dan de leden van Christus nemen en maken ze de leden eener hoer? Dat zij verre. Of weet gij niet dat die de hoer aanhangt, één lichaam met haar is? Want die twee, zegt hij, zullen tot één vlees wezen. Maar die de Heere aanhangt, is één geest met hem. Vlie de hoererij. Alle zonde die de mens doet is buiten het lichaam, maar die hoererij bedrijft die zondigt tegen zijn eigen lichaam. Of weet gij niet dat u de lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is, dien gij van God hebt, en dat gij u zelfs niet zijt? Want gij zijt duur gekocht, zo verheerlijk dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn. Tot zover dit gedeelte, in feite vers 13b en ook vers 14 lees ik u nogmaals. En in de preek gaan we stilstaan bij het gehele gedeelte, eigenlijk al te beginnen bij vers 12. Doch het lichaam is niet voor hoererij, maar voor de Heere en de Heere voor het lichaam. En God heeft ook de Heere opgewekt en zal ons opwekken door zijn kracht. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven, hartelijk in uw milddadigheid deze dienst der offeranden aanbevolen. Laten wij zingen ter voorbereiding op de preek uit Psalm 21 en daarvan de versen 1, 4, 6 en 8. Psalm 21 en daarvan de versen 1, 4, 6 en ook 8. O Heer, de koning is verheugd om uw geducht vermogen, uw heil zweeft hem voor de ogen. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven, gij hebt het hem gegeven. En gewis, gij zult al eeuwen door hem met uw gunst verzellen en tot een zegen stellen. En uw sterke hand zal onverwacht al uw haters vinden, uw wraak zal hen verslinden. De verzen 1, 4, 6 en 8 van Psalm 21. gemeente, het gaat over uitzicht en over inzicht in de preek. En bij inzicht denk ik dan aan datgene wat een mens moet bekijken, wat hij moet inzien als het gaat over het leven met de Here. En uit het gedeelte dat we hebben gelezen blijkt dat het ook te maken heeft met het uitzicht van degene die op de Here hoopt. Dat die dingen met elkaar verbonden zijn. En dat de apostel dat ook onderstreept. Dat hij eigenlijk zegt hoe je hier op deze wereld leeft, heeft te maken met de kracht van Christus. Heeft te maken ook met de opstanding van Christus. God heeft hem opgewekt en zal ook diegenen die op hem hopen opwekken. De kracht van de Here van God zal daarin openbaar komen. Die twee dingen zijn met elkaar verbonden. En het is goed om dat wellicht van tevoren te zeggen. Want als je dit gedeelte leest, dan zou je kunnen zeggen, ja, daar staan een aantal opdrachten in. Belangrijke opdrachten voor het leven hier op deze wereld. En naar verhouding denk ik dat in de preek ook die opdrachten wel duidelijk aan de orde zullen komen. Maar het verband is dan wel dit. Dat de apostel spreekt over de verbondenheid met de zaligmaker. De verbondenheid met die Here die is opgewekt van de doden. Zodat je mag zeggen, het zijn maar geen losse opdrachten die de Heer geeft. Ze houden verband met de zaak van het geloof van het hart. Als het gaat over het gedeelte, dan wil ik dus spreken over uitzicht en over inzicht. En eigenlijk het eerst wel over het inzicht in de dingen die je op deze wereld hebt te doen. En wel vooral op een bepaald terrein, hoe je met je lichaam om moet gaan. En ik heb zitten nadenken, hoe gaan wij gewoonlijk met dingen om? Dat is heel verschillend natuurlijk. Maar stel dat je een fiets hebt geleend, of een auto, of iets anders. Dan ben je denk ik, als die van een vriend of van een kennis is, daar wel voorzichtig mee. Maar die voorzichtigheid met geleende zaken is niet altijd even groot. Ik heb ooit wel eens een keer iets uitgeleend en toen zei ik, je moet er zo en zo mee omgaan, voorzichtig doen. Niet te hard gaan, het was een auto. Je moet er niet te hard mee rijden, daar rij je meestal zelf 80 mee. Je kan er wel 100 mee rijden, maar 120 kan je beter niet doen. Er kwam diegene naar de hand naar mij toe en hij zei, ja, hij kon wel 120. Dat was niet de bedoeling eigenlijk. Ik zeg niet dat die auto daarvan kapot gegaan is, maar je kon zeggen van eigenlijk was dat voor die auto heel snel. En je ziet het ook wel eens als mensen bijvoorbeeld een bedrijfswagen hebben, dat ze daar soms voorzichtig, maar soms ook nogal ruw mee omgaan. En dat laatste kan te maken hebben, ik zeg niet dat het altijd zo is, maar met de gedachte van ja, ik hoef toch zelf niet te betalen. Ik gebruik hem en voor de rest, nou ja, de baas die zal hem wel op laten knappen als er iets kapot gaat. En die zal ook wat nodig in de tank laten doen of in ieder geval de rekening betalen. De kosten zijn voor de ander. Ik heb het wel geleend, maar of ik gebruik het wel, maar uiteindelijk maak ik me niet druk over datgene wat ik gebruik. Als je nou aan de andere kant zit, dat je iets uitleent, dat iets gebruikt wordt van jezelf is, ja, dan wil je toch wel graag goed terug hebben. Denk als iemand een fiets uitleent dat hij niet zo leuk vindt, als hij merkt van ja, een grote slag in het wiel, hij rijdt niet meer recht. Of als hij een auto uitleent en dat je merkt, ja, de koppeling stinkt sindsdien en er zit allemaal kras op van mensen die met veel haast ergens langs geracht hebben. Als je degene bent die het uitleent of die het laat gebruiken, dan bekijk je dat vaak anders. En soms kan het ook zijn dat er vragen worden gesteld van, ja, hoe ben je ermee omgegaan? Als we controle verwachten, dan zijn wij meestal mensen die dan toch wel iets preciezer zijn. Dat zie je wel eens bij het boeken inleveren ook. Dat zijn mijn kinderen ook wel eens van ja, als je boeken inlevert, nou dat ze voor school gebruikt zijn, dan de een die kijkt er nauwkeuriger naar en die zegt ja, was dat er al aan? Even kijken voor hoeveel procent die al afgeschreven was. En die ander die legt gelijk dat boek op de stapel. Die kijkt er verder niet naar. En als de controle is, dan ben je vaak zelf ook van tevoren wel voorzichtiger. Wel nu, De Heere zal in zekere zin verantwoording van ons vragen. Hij weet hoe ons leven is. Het staat later ook in een van de andere brieven, ook een brief aan de Korintiërs, die Paulus geschreven heeft. Je krijgt vergolden wat je in het lichaam gedaan hebt, of het goed is of dat het kwaad is. En je kan ook zeggen, en dan kom ik bij het gedeelte van vandaag, je krijgt ook van de Heere te horen of je het met je lichaam zelf goed gedaan hebt. Dat is een belangrijk punt. Zeker daar ook in die gemeente te Korinthe was dat belangrijk. Korinthe was een havenstad. En je kon geloof ik aan de ene kant een haven binnenvaren, aan de andere kant er weer uit. En dan werden er wel schepen soms over een bepaalde engte heen getrokken. Er was daar heel wat bedrijvigheid. Ik weet niet of je het helemaal kan vergelijken, maar wij zouden misschien toch wel een beetje denken aan, voor die tijd dan, een soort stad die behoorlijk veel inwoners zal hebben gehad. En Rotterdam zal wel veel groter zijn, maar in elk geval iets van die bedrijvigheid en het gebeuren van de haven en van de zeevaart was daar ook in Korinthe. En in die stad, daar had je van alles en nog wat. Daar had je ook wel de verering van Afrodite. En deze godin, zo gezegd, die werd vereerd ook door allerlei priesteressen. En als je nou door die stad ging wandelen, dan kon je daar zien dat daar bepaalde huisjes waren. En dat waren huizen met een mooie rozentuin. Men zegt dat het er wel ongeveer 1000 waren. Alleen wat er achter die rozentuin was, daar was dat huisje dan, dat was niet zo best. Want daar had je de priesteressen van die godin. En die priesteressen hielden zich bezig met prostitutie. Daar konden mannen naartoe gaan om dan gemeenschap te hebben, seksuele gemeenschap, met zo'n priesteres. En dat zou dan goed zijn. Dat hoorde bij hun zogenaamde geloofsovertuiging. Apostel heeft ook de hoererij genoemd. Eerder al, in het gedeelte waar we mee begonnen zijn, dat we niet moeten dwalen. En dat bepaalde zonden worden daar dan genoemd. En daar wordt de hoererij ook genoemd. Dan kom je het koninkrijk van God niet binnen. Je zou dus kunnen zeggen, het moment van het verantwoording afleggen wordt daar al aangekondigd. Als je verkeerd met je lichaam omgaat, kun je in het koninkrijk van God niet komen, als dat je leven is. Paulus laat dus merken, de Heere zal vragen wat je met je leven gedaan hebt. Hij zal als de rechter verantwoording eisen. En je komt het koninkrijk, het eeuwig koninkrijk van de Heere niet binnen. Als je leeft in de zonde. En daar wordt genoemd dus een aantal zaken die hij op een rij gesteld heeft. We kunnen zeggen dat we ze kunnen vinden. In vers 10. Dwaalt niet. Nog hoereerders, nog afgodendienaars. En daar worden nog veel meer zaken genoemd. Die ons laten blijken dat de Heere deze zonden zaken vindt. Die als het ware het koninkrijk van God dicht doen. En wat laat hij ook merken? Dat er sommigen waren die erin geleefd hebben. Maar dat ze zijn afgewassen. Dat ze zijn geheiligd. Dat ze verbonden zijn met de zaligmaker. En dan laat hij vervolgens in het gedeelte ook blijken. Dan moet dat oude achter je blijven. Dan moet je je daar niet opnieuw in wentelen. Dan moet je je daar niet mee bezighouden. Dan moet je strijden de goede strijd van het geloof. En dat is niet alleen een strijd in de zin van dat je gelooft bepaalde zaken die de Heer heeft geopenbaard en die Christus heeft verricht, maar dat die strijd ook te maken heeft met de praktijk van je leven. Dat blijkt wel uit heel de Bijbel. En dat vinden we hier ook. Er waren wel mensen, en Paulus zelf is daar op zich mee eens, die zeiden, alle dingen zijn mij geoorloofd. Hij zegt het hier zelf. Maar niet alle dingen, dat staat in vers 12, zijn oorbaar. Dat is een woord wat wij niet zoveel meer gebruiken, denk ik. Tenminste, ik niet. Maar dat betekent, niet alle dingen dragen bij. Niet aan alle dingen heb je echt iets. Niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal mij onder de macht van geen die laten brengen, zegt hij. Er zijn dus dingen die je mag doen, die je mag kiezen, maar die moeten niet de baas over je worden. Je mag er geen slaaf van worden. Als je behoort bij de Heer Jezus, mag je geen slaaf zijn van de dingen hier op deze wereld. En dan zegt de apostel, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar je moet wel bedenken wat bij elkaar past en er goed mee omgaan. En dan gebruikt hij het voorbeeld van de maag en van het voedsel. Dan zegt hij, ja, je hebt het voedsel, je hebt de maag, die passen wel bij elkaar en daarom mag je eten. Maar je moet wel bedenken, God zal allebei teniet doen. In het eeuwige leven gaat het niet om diezelfde zaken zoals er hier op aarde omgaat. Het wordt anders. Is een mens niet meer afhankelijk van eten voor zijn leven. Zijn maag heeft hij in dat opzicht niet nodig. Hoe dat precies zal zijn, wie zal het zeggen? Maar het zal goed zijn. En het zal zijn zoals de Heer het heeft gezegd. En dan laat hij het merken, je mag eten, maar je moet eigenlijk dus niet onder de indruk zijn van dat eten, dat je een slaaf wordt van dat eten. Je moet bedenken, je mag het gebruiken onderweg, zoals een reiziger bepaalde dingen gebruikt. Maar soms ziet hij er vanaf, want dan moet hij weer verder. Zo is met een aantal van die zaken van dit leven. Bij inspanning behoort een bepaalde mate van ontspanning. Maar ook daar moet je natuurlijk zowel bij het een als bij het ander wel oppassen dat je niet de slaaf wordt van je werk. Of dat je in feite van je hobby's je afgoden maakt. Je mag wakker zijn, je mag slapen. Maar het is natuurlijk wel, als je altijd wakker wil zijn, dat gaat niet. En als je altijd zou slapen of heel veel zou slapen, is dat in veel gevallen ook niet echt een zaak die bij mensen past. Als ze heel ziek zijn of zwak, dan kan dat natuurlijk wel, maar gewoon niet. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Je moet het zien, als het gaat over dat nut, hoe je ermee omgaat op weg door je leven heen richting de Heer. Is het nuttig in het geheel van het leven met de Heer? En dan geeft de Heer wel dingen om van te genieten. Daar mogen we gebruik van maken. Maar dan moet het niet zo zijn dat die dingen ons overheersen, dat ze ons tot een levensdoel worden. Als ik maar goed kan eten, enzovoort. Ik weet niet of het u opgevallen is, maar wij leven in een tijd waarin eten, drinken en allerlei andere zaken wel heel erg belangrijk gevonden worden. Waarin het voor heel veel mensen gaat om het bijzondere. En om het alledaagse in zekere zin, maar wel als een soort hoofdzaak. Wij mogen met smaak het voedsel gebruiken. Wij mogen genieten van als de Heer het weergeeft op een manier dat je buiten daarvan mag genieten. En als hij het groen laat voortkomen. Maar we moeten denk ik ons wel wachten voor een soort natuurverering. Of dat we eigenlijk zeggen, dit aardse leven, daar moet je het in maken, daar moet je het van hebben. Je moet je niet onder de macht daarvan laten brengen, zegt de apostel. Maar als hij dat zo zegt, dan zou je natuurlijk nog even verder kunnen gaan. En zeggen, alle dingen geoorloofd, moet je dat dan absoluut zien? Nou, hij zegt, de buik is voor de spijzen, de spijzen zijn voor de buik. En dingen moeten dus bij elkaar passen. En dan mag je vervolgens kiezen. Of je het wel of niet gebruikt. Als je biddend je weggaat, het zij dat je eet, het zij dat je drinkt, het zij dat je iets anders doet, doe het allemaal tot eer van God. Het moet passen. Het moet passen bij elkaar. Alleen, dan is het wel zo dat je dan wel moet oppassen dat je dat alle dingen zijn mij geoorloofd wel op een goede manier invult. En ook niet te wijd trekt. Want als hij eerst heeft gezegd, dwaalt niet. Bepaalde mensen die denken dat je kan combineren een goddeloos leven tegen de geboden van de Heere in, met het binnengaan van zijn koninkrijk. Dwaalt niet, zegt hij, hoereerders. En dan komt dat rijtje wat we in vers 10 hebben gelezen. Dat is niet geoorloofd. Daar maakt hij in zekere zin een uitzondering op. Dan zegt hij van alle dingen zijn mij geoorloofd. Dan moet je denken aan eten, drinken, allerlei dingen van het gewone leven ook wel. De Joden vonden bepaalde dingen niet geoorloofd die Paulus later wel geoorloofd vond vanuit de vrijheid in Christus. In die zin zegt hij alle dingen zijn mij geoorloofd. Maar je moet dat niet zo algemeen maken dat je gaat zeggen, oh, dan kan je dus wel net zo leven als de Korintiërs dat deden. En zouden de gelovigen tot Korinthe kunnen zeggen, ik mag nog net zo leven als vroeger. Alle dingen zijn mij geoorloofd. Ik kan wel doorgaan op dezelfde weg, want ik ben toch met de Heer Jezus verbonden, dus in die zin zit het wel goed. En voor de rest leef ik mijn eigen leven zoals ik denk dat ik het zelf aangenaam vind, zonder maar enige beperking. Bij die gewone dingen waarvan je mag zeggen, alle dingen zijn mij geoorloofd, moet je al je afvragen, is het nuttig, is het goed? In dit verband, het mag dan wel, maar op zichzelf, je mag natuurlijk slapen. Maar stel dat je gewoon gezond bent, dan ga je niet zeggen, ja, ik ga s'avonds om 10 uur of om 11 uur naar bed en ik blijf tot de andere dag 1 uur 's middags liggen. De ene keer heb je iets meer nodig dan de andere keer, moet je wat inhalen, maar normaal gesproken zeg je toch van om een uur of 7, 8 slaap, misschien 9 uur, een enkeling. Je hebt niet nodig dat je elke dag 12, 13 uur slaapt. Je moet zeggen wat dat betreft, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar er is een bepaalde maat en een bepaalde wijsheid. Als het gaat over het lichaam, wat zegt hij dan? De buik is voor de spijs is voor de buik. Dan zegt hij dan van het lichaam, voor wie is dat lichaam en van wie is dat lichaam? Dan zegt hij dat lichaam is voor de Heer. En hij bedoelt daarmee de Heer Jezus. De Heer die door God de Vader is opgewekt. Voor wie is dat lichaam bedoeld? Om er de Heer mee te dienen. Om er Christus mee te dienen. Van wie is het lichaam? Het is ook van de Heer. Hij zegt later, u bent duur gekocht, er is een hoge prijs betaald. En hij wijdt daar verder niet over uit, maar wij weten, die hoge prijs, die is betaald op Golgotha, Goede Vrijdag, spreekt daarvan. Duur gekocht. De lichamen zijn leden van Christus, met hem verenigd door de geest. En door die geestelijke vereniging verbonden met de zaligmaker. Voor hem is het lichaam, van hem is het lichaam. Daar is een geestelijke eenheid. Die twee horen bij elkaar. De gelovige met zijn lichaam en zijn ziel behoort bij de zaligmaker. Het lichaam van Christus, verenigd met hem zijn de gelovigen. En dan zegt de apostel, het andere past er niet bij. Dan mag je niet lichamelijk één zijn met een hoer. Dan mag je niet omgaan met prostitutie. Want dat is maar geen los lichamelijk genot. Nee, dan word je één met die ander. Je hangt die ander aan. Het voorbeeld is wel eens gebruikt en ik denk dat het ook wel een goed voorbeeld is. Als je twee stukken papier op elkaar plakt en je haalt ze dan vervolgens van elkaar af, wat zie je dan? Als je dan stevige lijm hebt gebruikt, nou dat weet iedereen wel. Dan zie je die stukken papier en dan zie je die lijm, dan zie je er wel een beetje tussen zitten, maar je ziet ook dat het papier niet goed meer is. Dat soms een stuk van het ene papier vastzit aan de lijm en verbonden is met het andere papier. En dat je eigenlijk kan zeggen, zelfs als je die lijm weg zou halen, dan zijn die stukken papier eigenlijk verdorven. Ze zijn kapot gegaan. Ze zijn beschadigd. Wel nu, zo is ook de vereniging van een lichaam in de seksuele gemeenschap met het lichaam van iemand bij wie je niet die vereniging moet hebben. Dat is schending van het lichaam. Alle zonde die een mens doet is buiten het lichaam, zegt de knecht van de Heere dan ook. Maar met zedeloosheid, dan tast je ook je lichaam zelf aan. Kijk, als je steelt, dan gebruik je je lichaam natuurlijk wel om iets te pakken wat van een ander is. En zo geldt ook om het andere zonde. Maar als je je overgeeft aan seksuele gemeenschap waar dat niet mag, dan geef je je eigen lichaam ook. hoererij is zonde tegen je eigen lichaam ook. En gaat radicaal in tegen de bedoeling van de Heer. Daarom zegt de apostel, niet van alle dingen zijn mij geoorloofd en ik mag kijken of ik dat wel of niet wil, of dat nou goed uitkomt. Nee, hij zegt, ontvliet de hoererij. Ontvlucht die. Iemand schreef, en ik denk dat dat wel terecht is, dat de apostel door die uitdrukking te gebruiken wellicht eigenlijk ook gedacht heeft. En we mogen in ieder geval vanuit de Bijbel daarom denken aan wat er gebeurde in het leven van Jozef. Jozef die werkte voor Potifar. En Potifar had hem veel toevertrouwd. Hij was vaak van huis Potifar. En het kan best zijn dat zijn vrouw zich eenzaam voelde. En dat ze bij zichzelf dacht, ik wil toch ook wel een aardig leven hebben. Nou, die Jozef, die slaaf, die mooie slaaf. Dat zou wel iemand zijn om contact mee te hebben, ook lichamelijk contact. En wat staat er? Dat Jozef haar ontvluchtte. Dat hij wegging. Hij deed niet mee. Had hij meegedaan, dan had hij misschien wel uit de gevangenis gebleven. Maar hij laat merken, beter dat je lichaam een tempel van God is en dat je in de gevangenis zit, dan dat je vrijheid hebt, maar ondertussen onvrij bent geestelijk, omdat je de zonde dient. Zou ik zo groot een kwaad doen en zondigen tegen God? Hij zou het vertrouwen van zijn meester schenden. Hij zou verkeerd bezig zijn ten opzichte van wat de Heere geboden had. Dat is de ergste onvrijheid. Ontvlucht de hoererij. En dan moet je denken eigenlijk aan alles wat ermee samenhangt. Het is een woord wat wel breder gebruikt wordt dan alleen voor naar een hoer gaan. Het heeft in feite te maken met alles wat onrein is wat je lichaam betreft. Als het gaat over seksualiteit. Sommige vormen worden nog apart genoemd in vers 10. Maar je mag wel zeggen van die hoererij spreekt ook als een soort verzamelwoord wel van zaken die verkeerd zijn. Als we denken aan de seksualiteit zelf, mag je zeggen het is een geschenk van de Heer. God schiep mannelijk en vrouwelijk, Adam en Eva. Ze mochten elkaar tot steun zijn. Wij mogen zeggen in dat opzicht is het op zichzelf geen verkeerde zaak. Maar deze zaak moet ook staan in het licht van de dienst van de Heer. Zalig moet men noemen die hun maker roemen. God heeft ons het lichaam gegeven. Die hun maker roemen als hun Heere en God. Dan kan je zeggen, ja, dat kan je doen door te zingen. Maar, dat is zeker ook zo. Maar dat moet je ook doen door middel van wat je doet en door wat je laat. Hij wil hebben schapen die hij voedt en wijdt een volk tot zijn dienst bereid. En dat brengt ons ook bij dat uitzicht. Want dat inzicht dat is verbonden met het geloof. Sommige mensen die zeggen, nou het christelijk geloof dat is, dan mag je dit niet en dan moet je dat wel en dan heb je nog een aantal dingen. Nou, daar voel ik niet zoveel voor. Sommige mensen denken over bepaalde geboden van de Heer wel na, zeggen ze, ja, het is voor de maatschappij toch wel goed. Zelfs iedereen gaat stelen, dat wordt toch wel lastig. Maar er zijn er ook bepaalde dingen die zeggen, ja, het zou misschien wel aardig zijn als ik dat zou willen, maar ik wil dat eigenlijk niet. En daarom kies ik mijn eigen weg maar. En vind ik het maar lastig als mensen met die geboden aankomen en zeggen van dit mag je wel en dat moet je niet doen. Hoe is dat in het leven van een christen? Het is wel een strijd. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij, zegt Paulus. De verkeerde begeerte proberen voortdurend te bas te zijn. Maar het is niet alleen zo dat het lichaam van de Heer is, dat hij dat duur gekocht heeft. Je kunt niet alleen zeggen, het lichaam is voor de Heer, dat wij ook met ons lichaam de Heer moeten dienen. Maar er staat ook, de Heer is er voor het lichaam. De Heer is er voor het lichaam, juist ook doordat hij dat duur gekocht heeft, laat hij zien hoe belangrijk dat is en dat dat met zijn zegen gepaard gaat. En denk dan maar aan dat grote wat er gebeurd is. Op Golgotha werd hij gekruisigd. Maar op de paasmorgen werd de zaligmaker opgewekt. Zijn lichaam bleef niet in het graf. Hij werd opgewekt op de derde dag. En dat is de belofte van de zalige opstanding. Van het lichaam van al degenen die op hem hopen. God zal ook ons opwekken, het lichaam ook opwekken, door zijn kracht. Ons, dat wil zeggen al degenen die met Paulus, ook uit de gemeente te Korinthe, maar ook uit de westerse wereld vandaag, ja uit heel de wereld van vandaag, de zaligmaker hebben lief gekregen, omdat ze met hun zonden van zijn genade gingen leven. Kracht van de opstanding door zijn kracht, de goddelijke opstandingskracht. Die kracht is groot, want Christus heeft het verderf niet gezien. Maar ook als mensen het verderf wel hebben gezien lichamelijk, ze zullen worden opgewekt. Gekocht met een hoge bestemming, met een hoog reisdoel zou je kunnen zeggen. Om in te gaan naar ziel en lichaam straks in het koninkrijk van God. Om daar te zijn met de zaligmaker. Om hem eeuwig, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de drie-enige God, te loven en te prijzen. En daarom is het belangrijk om de hoererij, om de verkeerde omgang met het lichaam te ontvluchten. Verkeerde omgang met het lichaam. Elk verkeerd intiem contact. Je moet het ontvluchten, zegt de apostel. Als je iets ontvlucht, dan wil je wel zo ver ervan weg zijn dat je niet mee te maken hebt. Dat is denk ik ook belangrijk. Ontvluchten is niet een beetje op het randje gaan staan. Ontvluchten wil zeggen ook dat je niet op iets van dat gevaarlijke gebied wil blijven. Ontvlucht de hoererij betekent dat je dan ook voorzichtig bent. Niet alleen dat je zegt, ja, ik ga niet naar een prostituee, maar ook dat je niet op een verkeerde manier naar een ander kijkt. Of dat je wil dat een ander naar jou kijkt of naar u. Ik denk dan aan Job die zegt, ik heb een verbond gemaakt met mijn ogen. Zodat niet op een verkeerde manier naar een meisje zal kijken. Je ogen niet verkeerd laten zien. Belangrijke zaak. En dat zien, dat kun je zeggen live zien zoals we dat dan tegenwoordig zeggen, maar ook digitaal niet. Het zien is een gave van God. Je lichaam is een gave van God. Je ogen, je handen, je oren, je voeten. Je hebt ze van God gekregen, maar dan zeg ik in bruikleen. In bruikleen van de beste eigenaar. En dan moet je niet gaan met je voeten waar kwaad is, in verkeerd gezelschap. Al dan niet met drank, want daar worden je ogen ook door beïnvloed. Dan zien ze naar vreemde vrouwen, zegt de wijze koning. Dan ga je mond verkeerdheden spreken. Je moet afblijven van wat God je niet gaf en daarom ook niet zijn waar het gevaar dreigt. Je oren zijn ook geschenken van God. Die moet je dus goed gebruiken. Om zijn lof te horen. Maar je moet niet luisteren naar wat je verkeerd kan beïnvloeden. Dan zeggen ze wel eens een keer op school tenminste. Van ja, maar sommige liedjes daar zit verder niks geen kwaad in. Ze zingen van de liefde. Maar als je die liedjes dan eens bekijkt. Wat er nou precies gezegd wordt. Dan krijg je soms de indruk van liefde en seks is hetzelfde. Die seksualiteit hoort er wel bij, maar de liefde gaat er niet in op. Of dan komt de trouw niet aan de orde. Of dan spreekt het van een valse romantiek. Zal het ene liedje wel anders zijn dan bij het andere. Ik heb ze niet allemaal gelezen, maar in elk geval, mij is wel opgevallen dat wat sommigen helemaal eigenlijk onschuldig vonden, dat bepaald niet was. En we moeten in dat opzicht ook voorzichtig zijn. Ik weet niet of ik het voorbeeld hier wel eens gebruikt heb, maar ik gebruik het wel eens een enkele keer. En dan zeg ik van, stel dat je erge dorst hebt en er staat een glas met sinaasappelsap. En er staat een glas met iets anders, een soort abrikozensap, ook prachtig geel. En dan staat er ook nog een derde glas. Ja, daar zit aan de ene kant ook van dat sinaasappelsap al in, maar onder zit een flinke scheut met zwavelzuur. En dat komt er wel eens een beetje doorheen. Nou, wie met zwavelzuur ooit gewerkt heeft, die weet dat dat nogal sterk troeperig spul is. En je hebt vreselijke dorst. Ik zeg, die drie dingen staan, maar je weet niet welke wat is. Misschien dat zwavelzuur wel te ruiken zou zijn, maar stel dat de reuk ervan weg is. Zou je dan zeggen, nou, ik ga er maar eentje proberen. Zullen we zien. Of zou je dan zeggen, nee, van diegene hoef ik geen van die drie glazen. Wel, nu zo moeten wij voorzichtig zijn. Om ons te wachten van de zonde. Dus niet gaan horen, zien, zo'n beetje van, nou ja, misschien wel, misschien niet. Beproef alle dingen, zeggen sommige mensen, betekent dat je alles moet gaan proberen. Nou, ik denk dat het over die drie glazen gaat, dat niemand ze allemaal gaat proberen. Dan ga je misschien wel kijken van wat is er goed aan of niet, maar je gaat niet zelf eerst opdrinken. Als er invloed is op je ziel en op je lichaam, dan moet je voorzichtig zijn. Je ogen, je oren, je handen en je voeten. Ja, wij zeggen, het zijn mijn handen. We zijn er soms trots op wat we kunnen doen. Het zijn mijn ogen. Het is fijn als ze goed werken. Zijn mijn oren. Maar het is van de Heere geleend. Vergeleken bij anderen is het van ons. Maar vergeleken bij de Heere moeten we zeggen, hij blijft de grote eigenaar. En daarom denk ik dat het van belang is om te zien dat het inzicht in het nieuwe leven, zoals hier ons getekend wordt in de praktijk, van groot belang is om God te dienen. En dat we dan ook heel concreet moeten zeggen tegen onszelf, is dit wat de Heere wil dat er gebeurt? Met de handen die Hij mij heeft ter beschikking gegeven. Met de ogen die Hij mij ter beschikking heeft gegeven. En dan mag je eten. En soms zie je er vanaf. Dan mag je drinken en soms sla je het over. Dan mag je je ontspannen. Dan mag je je inspannen. Maar dan geldt ook van bepaalde zaken nee, geheel niet. U geheel anders. Die rozentuintjes waren mooi, maar wat er in die huizen gebeurde was afschuwelijk. Men zegt, ik weet niet of dat van Korinthe gold of van een andere stad, dat er soms ook aanwijzing op de weg geschreven stond hoe je naar zo'n huis kon gaan. Wel, dat heb je vandaag aan de dag ook in de 21ste eeuw. Het is niet beter dan in Korinthe. Ik denk dat het wel vergelijkbaar is op een aantal punten. Wij moeten met inzicht in het heilig woord van God wandelen. Ja, zegt iemand. Dan komen die geboden. En dan moet ik daar gestalte aan geven. Daarom is het zo belangrijk om toch vooral te bedenken dat het niet los van elkaar staat. Sommigen die waren vroeger ondergedompeld in het leven van de zonde, schrijft de apostel. Ze voelden zich er thuis, ze voelden zich in een element, ze voelden zich er gelukkig bij. Maar toen werden ze afgewassen, verlost, bevrijd. Dan hebben ze ook van de Heere ontvangen de vrede, de vergeving. Om eeuwig straks hem te mogen loven. Door zijn kracht opgewekt. Om naar ziel en lichaam eeuwig bij de Heere te zijn. Zou je dan niet, wat je ziel, maar ook wat je lichaam betreft, God de Heere hier al dienen te verheerlijken? Niet alleen als een zaak waarvan je zegt, ja, dat moet nu eenmaal. Maar dat je dat doet uit dankbaarheid. Dat je zegt, die slavernij van vroeger, die leek misschien mooi, maar ze leidt tot het verderf. Een heilig volk, een verkregen volk, zegt een andere apostel. Om God te eren, om zijn deugden te eren. Een leven met inzicht. Dat is geen leven waarin je alles beredeneert en zegt, dit is beter en dat is beter en daarom doe ik het allemaal maar. Terwijl je eigenlijk denkt bij jezelf, ja, ik doe het allemaal wel, maar dat is omdat het een soort plicht is. Het is het wel. En die redeneringen mag je ook wel hebben. Maar er is iets wat hier doorheen komt en wat er bovenuit gaat. En dat is de verwachting. Om het te doen in de verbinding met de zaligmaker. Die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. die zichzelf overgegeven heeft, dan kan je zeggen, ik leef. Maar niet meer ik, Christus leeft in mij. Door zijn geest met hem verbonden. Zijn lichaam gaf hij over om gekruisigd te worden. Zijn lichaam werd opgewekt op de derde dag. En dat is een profetie van de opstanding van de doden, van de opwekkingen. Niet door mijn kracht, maar door Gods kracht. Wat zal ik dan met Gods gunsten overladen, die trouwe Here voor zijn genade vergelden? Dan mag je toch wel zeggen, God heb ik lief, als je van die genade leeft. Ja, zegt iemand, maar dat is nou juist het punt, dat weet ik niet. Zou u in zo'n soort onwetendheid dan verder willen leven? Of je niet weet of je van genade leeft? Dan is het toch van het grootste belang om dat nu te zoeken? Ons leven kan zo afgelopen zijn. Wat heb je dan gedaan met je leven? Heb je God niet verheerlijkt omdat je dacht, ik weet het niet? Of als je zegt, ik weet het wel zeker dat het niet zo is, ik leef niet met hem. Zou je dan zo veilig, rustig verder kunnen leven? Apostel laat het merken, zonder de genade van de Here geen zegen. Maar dat er één ding duidelijk is, dan zegt Paulus het ook. Voor de grootste van de zondaren is er behoud. Aan de ene kant zegt hij heel duidelijk, buiten de zaligmaker geen enkel behoud. Maar in hem alles. Afgewassen. Gereinigd. Geheiligd. Afgewassen. Door de Here. In die opzicht moet je zeggen, je hoeft niet jezelf eerst beter te maken en dan te zeggen, Here, wilt u mij het overige nog vergeven? En dan zal ik proberen, in eigen kracht, zeg ik er dan maar achteraan, om het dan zo goed mogelijk te doen, om het op niveau te blijven. Nee, afgewassen wil zeggen dat je afgewassen wordt. En God wil het geven. Mild en overvloedig. En als je afgewassen en geheiligd wordt, dan wil hij ook zijn woord gebruiken. En zoals hij door zijn kracht het lichaam zal opwekken, mag je ook zeggen, die kracht wil ook vandaag mensen leiden. Om in een nieuw godzalig leven te wandelen. Maar dan laat de apostel wel merken, al die redeneringen van mensen die zeggen, nou, maar dit kan je wel doen en dat kan je wel doen, terwijl duidelijk is dat de Heer het afwijst, die zijn levensgevaarlijk. Die ontmaskert hij. Dat is een gevaarlijke zaak. Daarom, uitzicht moet leiden ook tot het inzicht om de Heer te dienen in dit leven. Als een pelgrim onderweg, gebruikmakend van Gods goede gaven. Maar op weg naar het land van de rust. Als je iets geleend hebt, moet je er goed mee omgaan. Als je je handen, je voeten, je ogen hebt gekregen van de Heer, moet je er goed mee omgaan. Geleend. Hij zal verantwoording van ons vragen. En als je zegt, ik heb vergeving van zonde nodig. Van die zonde, van mijn hoofd, van mijn gedachten. Maar ook die ik met mijn lichaam verder gedaan heb. Hij wil het alle afwassen. Als je smeekt om zijn genade en hij wil zijn kracht geven, dan mag je ook leven in de verwachting. Met dat uitzicht. God, hij zal ons, mij en anderen die van zijn genade leven, opwekken door zijn kracht. De kracht waardoor Christus Jezus uit de doden is opgewekt. Dan begin je op aarde al te zingen. Van zijn goedheid, van zijn liefde, van zijn trouw. Een zingen met je mond. Een zingen met je hart. En een zingen ook met je daden. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaad aan mij bewijzen? Dan heb je in de strijd vermaning en aansporing nodig. Maar dan mag je het ook zeggen. Straks zal ik ongestoord hem groot maken die mij heeft lief gehad. Amen. Zingen wij uit Psalm 143 en daarvan het 10e vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. 10e vers van Psalm 143. Ja. Laten wij gemeente danken en bidden. Heere, leer ons ons leven in uw dienst te besteden. Door te zien op die grote middelaar. Op hem die zijn leven volkomen stelde in uw dienst. Wiens hartelijk begeer het was om uw wil te doen. En die dat gedaan heeft. Door het bitterste lijden heen. Opofferend. Zichzelf, naar ziel en lichaam. Op zich nemend de zwaarste straf. Van u verlaten. En in grote pijn. Heere, om hem vragen wij u. Die overwonnen heeft ook. Vergeef genadig al onze zonden. En geef ook dat wij mogen zien op dat heerlijke. Dat wie op hem hoopt, naar ziel en lichaam, straks alle strijd te boven zal zijn. Geef het uitzicht op datgene wat u hebt beloofd. Door dat zien op deze zaligmaker. En geef zo ook een wandel met u. Een strijden tegen de zonde en tegen de onreinheid. Een strijden niet in eigen kracht, maar wel. Eerlijk kennisnemend van wat u wilt. Voortdurend ook biddend. Heer, leer mij mijn leven in uw dienst te besteden. Of ik nu eet of drink. En wat ik verder ook doe, dat het mag zijn tot verheerlijking van uw naam. Dat ook de seksualiteit gezien zal worden in het licht van wat u wilt. Dan mag het als een goede gave dienen. Al zal er ook allerlei zaken zijn waarin veel kracht nodig is om niet te ontsporen. Heere, vergeef genadig wat in dat opzicht ook niet is naar uw wil. En gedenk alle die daar een bijzonder zware strijd in te voeren hebben. En geef ook een loskomen van de overheersing. Want u alleen komt alle heerschappij toe. En geef ook als wij uit zwakheid in zonde vallen, dat we aan uw genade niet zullen vertwijfelen en ook niet in de zonde zullen blijven liggen. Maar zullen bedenken die grote kracht en zaligheid die er in uw Zoon is. Heere, ontferm u. En geef iedereen wat hij of zij nodig heeft, ook het verdere van deze dag. Geef u zegen in de bediening van uw woord, ook voor de tweede keer als u het schenkt in deze gemeente. Gedenk aan de herder en leraar van deze gemeente en aan zijn gezin in uw gunst. Gedenk ook aan degene die bij de kerkraad behoren en aan degene die bij hem behoren. En geef ieder die een taak heeft alle wijsheid en zegen om in afhankelijkheid van u de weg te gaan. Heere, wij leggen deze zaken voor uw aangezicht neer. Laat uw koninkrijk komen. Wij smeken het u. In de naam van hem, uw Zoon. Die koning die verheugd is. Die koning die u door alle eeuwen heen met uw gunst zult verzellen. En tot een zegen stellen. Heere, laat de kracht daarvan openbaar komen. Ook in droefheid. Ook in aanvechting. Ook in strijd. Geef al wat nodig is om te wandelen met dat uitzicht. En zo u de Heere reeds op deze wereld al te verheerlijken. En uit te zien naar uw eeuwige lof. Wij vragen u al deze dingen in Jezus' naam. Amen. Zingen wij gemeente Psalm 116 en daarvan de versen 1 en 5. God heb ik lief en gij hebt, o Heer, in dodelijk strijdsgewicht mijn ziel gered. De versen 1 en 5 van Psalm 116. Gemeente, verheft dan uw harten tot God en gaat heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.